passievol, meeslepend en vreugdevol. Aangrijpende en hoopvolle verhalen die laten zien hoe onvoorspelbaar, verschrikkelijk, maar ook mooi het leven kan zijn. Momenten die we samen met onze gasten nog één keer herbeleven. Dit is De Omwenteling, een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Welkom. Welkom luisteraars. Dit is podcast De Omwenteling, serie 2, nummer 4. Ja, Frans. Jos is vandaag onze gast. Ik ben heel erg blij dat je er bent. Want ja, ik denk dat we vandaag met jou voor de eerste keer heel luchtig kunnen houden. Ja? Alhoewel, je begin van je leven, maar dat wil ik toch even schetsen, dat was helemaal niet zo vreugdevol. Want je zei zelfs van de eerste 25 jaar van mijn leven heb ik niks met mijn verstand gedaan. Ja, dat blijkt ook wel. Want op de lagere school, daar werd je nog net niet weggestuurd.
Nee, hè?
Net maar niet. Daarna komt het. De HBS in Boxmeer, weggestuurd met een glimlach. In de HBS in Venlo, weggestuurd met een glimlach. De MULO, ja, dit is bijna komisch, weggestuurd met een glimlach. En dan komt die, en die vond ik wel heel erg leuk. En op de Hamert kon je blijven onder één voorwaarde, dat je binnen een maand geen als er binnen een maand geen resultaat was, dan werd je ook daar weg, werd je naar de kostschool gestuurd. Maar op de eerste schooldag, en die vond ik wel heel erg leuk, zie je op de speelplaats een hele mooie vrouw, een mooi meisje in die tijd natuurlijk, hè? Ja, en toen dacht je bij jezelf, als die bij mij in de klas komt, ja, dan ga ik wel echt mijn huiswerk maken.
Dat was de echte omwenteling.
Ja, en laat ze nou ook nog bij jou in de klas komen. En jullie zijn nog steeds samen.
Ja, we zijn nog steeds samen.
Ze heet Mariet.
Ja, ze heet Mariet.
Ja.
Ja.
Nou, en dan komen we bij de omwenteling.
Nou, onze gast van vandaag is Frans Josten van het Wijncafé in Venlo. En menigeen kent dat café wel. En Frans, die heeft een hele bijzondere omwenteling. Want die is niet zomaar in dat wijncafé komen rollen. Daar is het een en ander aan vooraf gegaan. Want je hebt een hele ander soort loopbaan gehad. Nou, terug naar die Hamert, hè?
Ja.
Toen ben je een beetje gaan studeren. Toen had je zoiets van, nou moet ik toch wat gaan doen.
Nou, gaan studeren niet direct. Maar ik ben mijn huiswerk gaan maken.
Ah.
En dat vond ik al een hele stap.
Maar je had het te druk met de vrouw. Met dat meisje.
Nee, ik had het eigenlijk te druk met mezelf. En toen ik afgelopen dagen de geschiedenis op een rijtje zet, toen dacht ik, waarom heb ik zo'n hekel gehad aan school? Aan middelbare school, lagere school. Maar dat begon eigenlijk op de kleuterschool in Bergen, waar ik geboren ben, in 1951. Ik zat in 1955 op de kleuterschool. En ik ben linkshandig geboren. En ze wilden me rechtshandig maken. En uiteindelijk is ze dat ook gelukt. Alleen, ze hebben mijn linkerhand vastgebonden aan de stoel, zodat ik rechts moest gaan schrijven.
Oh, zo.
Ja, en een linkshandige kan rechtshandig niet binnen de lijntjes kleuren. Dat is onmogelijk.
Ja.
Dus daar is eigenlijk de basis gelegd voor, in Venlo zeggen ze weersheid. De aversie tegen onderwijs en tegen gezag.
Ja. Maar de echte omwenteling, daar willen we dan naartoe. Ja. Je op een gegeven moment dan, wat doe je, weet ik niet precies. Je hebt een bijeenkomst in De Doelen in Rotterdam. Daar komt ook de koningin, die is daar aanwezig.
Ja.
Je wordt gebracht door Jan Simons. Wie was Jan Simons?
Jan Simons heb ik leren kennen tijdens mijn bestuurstijd in het Zomerparkfeest. We hebben ooit een aanslag gekregen van de belasting, dat we geen loonbelasting hebben afgedragen. Maar wij werken met vrijwilligers. Dus dat was ook helemaal niet nodig. En toen hebben we Jan gevraagd. Hij was fiscalist, de jongste fiscalist ooit van Nederland. En of hij niet zitting wilde nemen in het bestuur. Maar Jan zei, nee, ik los de problemen liever op dan dat ik ze moet voorkomen. En Jan was toen partner van Ernst & Young, verantwoordelijk voor Zuid-Nederland. En later werd hij gevraagd in de raad van bestuur van Ernst & Young. Hij moest toen kantoor houden in Rotterdam.
En
hij zocht een chauffeur.
Juist.
En waarom
werd jij dat?
Ik had een tijd daarvoor een ongeluk gehad. En ik was onder een tram gelopen in Rotterdam. Ik had Jan af en toe eens naar Rotterdam gebracht of naar een plek waar hij moest zijn. En toen ben ik onder een tram gelopen en ik kon mijn handen niet meer fatsoenlijk gebruiken, zodat ik mijn werk als manueel therapeut niet meer kon doen.
Ja, en, want daar zit die omwenteling. Je was manueel therapeut.
Ik was manueel therapeut.
Er gebeurt een ongeluk.
Ja.
En dan loop je het grote risico, want hoe gewond was je?
Ik was fysiek redelijk gewond, psychisch niet beschadigd. En ik heb toen behoorlijk gerevalideerd. Jan heeft mij de mogelijkheid gegeven om te revalideren bij een nieuw opgericht bedrijf op de Noorderpoort. En daar heb ik 6 weken lang elke dag een uur krachttraining gedaan, een half uur fysiotherapie. Want ik had de een en ander 3 spieren afgescheurd op mijn bovenlichaam. De sleutelbeen gebroken, schouder gebroken. Benen op een paar plaatsen gebroken. Achillespees gescheurd, longen gekneusd, ribben gekneusd. En voor de verre rest functioneerde alles. Maar het ergste vond ik, ik heb het ongeluk aanzien komen, de tram.
Ja, daar wil ik het even over hebben. Want het was niet zomaar een ongeluk, hè?
Nee, het was een tram.
Je bent letterlijk onder de tram gelopen.
Ja, ja. En ik sprak een Rotterdammer en die zei, mijn moeder zei altijd, Hans, kijk uit voor de trams, want dat zijn harde dingen. Nou, ik heb het ervaren. Mijn been lag op de rails. Ik was gestruikeld, mijn been lag op de rails. En de tram heeft mij meegesleept. Maar ik dacht, ik heb zo hard in mijn handen geknepen van angst, want ik dacht, die tram gaat over mijn been. Mijn been gaat er vanaf.
Ja.
En ik volleybalde toen nog actief. Dus ja, dan heb je toch wel allebei de benen nodig. Maar gelukkig, de trams die hebben zo'n dodemansanker, heet dat. Op het moment dat er iets op de rails ligt, dan klapt er iets naar voren, waardoor dat van de rails afschuift. Of een fiets, of een tak, of weet God weet wat.
Of
een mens.
Of Frans Joost, ja.
Of een mensenbeen.
Ja, precies.
En gelukkig, na 14 meter kwam ik weer bij positieve. En omdat de koningin in de doelen was, dat was 2001, Rotterdam was culturele hoofdstad van Europa, ja, samen met Porto. En het werd geopend in de doelen. En ik had Jan en Margriet daar afgezet. En dus het was een hoge ambulance van politie, brandweer en ambulance. Ja. En daar heb ik wel een beetje mazzel mee gehad dat ik snel verzorgd kon worden.
Ja, was je buiten bewustzijn?
Ik ben heel even buiten bewustzijn. Ik heb toen het moment dat ik de tram aan zag komen en voelde komen, want die maken behoorlijk wind, kneep ik zwart in mijn handen dat er een blijvende beschadiging is in het neurosysteem. En toen ik voelde dat ik weggetrokken werd, was er een opluchting van, oh gelukkig, mijn been zit er nog aan. En na een aantal minuten, na 14 meter weggetrokken te zijn, kwam ik weer bij. En gelukkig door de adrenaline die daar door ontstond, was ik hartstikke helder. En ik had ook geen pijn.
Mm. En dan word je naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam?
In Rotterdam, Franciscus.
En daar heb je maar 2 dagen.
En daar hebben ze me onderzocht. En bekeken wat ze konden repareren ter plekke. En toen ik na de operatie op de kamer kwam, toen zegt de verpleegkundige, meneer Josten, wilt u de sokken aanhouden in bed? Ik zeg, wat zeg je? Wilt u de sokken aanhouden in bed? Ik had zwarte sokken aan. Ik zeg, hou jij je sokken aan in bed? Nee, zegt ze, ik had mijn sokken niet aan. Maar sommige mensen, ik zei, nee, doe ze maar uit. Nou, ze heeft mijn sokken uitgedaan. En toen zag ze dat de Achillespees ook gescheurd was. Dat bloed. En dus de specialist werd gebeld en kwam naar boven. En een paar prikjes en wat hechtingen. En nou, dan ben ik de dag daarna meteen gaan revalideren. Ik had zelf al revalidatietraining gedaan.
En waar bestaat dat dan uit op dat moment? Wat kon je wel?
Ja, wat je wel, vooral bewust maken van wat je wel en niet mag en kunt. En mijn linkerbeen was beschadigd, mijn rechterschouder was beschadigd. Dus in de diagonale lijn kon ik wel bewegen. Vooral in de rolstoel, hè, met je rechtervoet afzetten, met je linkerbeen ondersteunen. En dat heb ik met toestemming gedaan. En de vierde dag kwam de verpleegkundige en ze zegt tegen mij, goedemorgen meneer Jost. Ik zeg, goedemorgen. Ik zeg, ga vandaag naar huis.
Ja,
oh, ja, daar weet ik niks van. Weet de dokter daarvan? Ik zeg, nee, dat ga je ongetwijfeld
zeggen.
Want
je had al iemand gebeld.
Ja, ik had mijn broer gebeld of hij mij op kon komen halen. En toen zegt hij, mag je al naar huis dan? Ik zeg, ja, mag naar huis. En dan kom ik je morgen vroeg om 11 uur oppikken. Nou. Dus de dokter die komt een half uur later en die zegt, dus u denkt dat u vandaag naar huis gaat? Ik zeg, ja, ik ga vandaag naar huis. Ik zeg, ik weet wat ik mag en ik weet wat ik kan. Hebben ze ook een foto gemaakt van uw andere been? Ik zeg, nee. Ik zeg, maar als dat wel daar een probleem is, dan heb je zelf ook een probleem. Ik zeg, want ik heb met toestemming gerevalideerd. Maar ja, ze moesten een foto maken en dat is gelukkig nog op tijd gelukt. En om 10:45 lag ik in de auto. Zitten ging niet.
Ja.
Maar wat waren de gevolgen van dat ongeluk uiteindelijk?
De gevolgen waren dat ik in ieder geval niet in mijn oude vak terug kon keren. Mijn handen waren dermate beschadigd dat manuele therapie niet meer ging.
Want je had een functie of een, ja, je deed een therapie.
Ja, ik werkte toen de tijd. Nee, ik was toen net gestopt bij de Bovenste Molen. Bij een beauty farm heb ik mee opgezet in 1983. Het was de tweede beauty farm in Nederland, maar de eerste die sport en therapie in een hotel had.
Mm-hmm.
De Wipselberg in Apeldoorn was de eerste, geloof ik. En daar kon je dan naartoe voor dagbehandelingen. En dan moest je ergens anders gaan slapen. Maar Bovenste Molen had dat onder één dak.
En dat, want je had je daar zelf aangemeld, of niet?
Ik heb daar, na mijn opleiding van de CIOS, heb ik daar fitnesstraining gegeven.
Mm-hmm.
En na verloop van tijd merkte ik ook dat de gasten die al in de beauty farm kwamen, die de cosmetische behandelingen deden, dat die niet kwamen uit luxe overwegingen, maar eigenlijk ook omdat ze zakelijk en of privé een rotte tijd hadden gehad. En dan dacht ik, hé, dat is mijn doelgroep wel.
Ja.
En toen heb ik een gesprek gehad met de directeur en gevraagd of ik dat op eigen initiatief kon doen. Een eigen beheer. Maar hij wilde geen twee kapiteins op het schip. Zijn lijfspreuk was too many chiefs, no Indians. Er moeten ook vechters zijn, zei hij. Ik zeg, nou, dan is goed. Dan mag je me een vast contract aanbieden. En dan ga ik sport en therapie gaan combineren met Beauty Farm en met conferentiegroepen.
Ja, want je had daar, ik heb een brochure gezien of zoiets. En die heette Gezond zijn is een voorrecht.
Ja.
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 Vertel.
Ja, dat was een prachtige marketing uitdrukking van iemand. En we hebben ervan gemaakt dat gezond zijn is niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. Je moet je zegeningen tellen van je lichaam. En goed voor jezelf en voor anderen zorgen. Maar je bent toch afhankelijk van de genen die je meekrijgt. En als ze niet allemaal op de goede plek en op een goede rijtje staan, dan kun je trainen wat je wilt. Je kunt eten wat je gezond eten wat je wilt. Je kunt vieren en vakantie houden wat je wil. Maar als dat er eenmaal zit, dan heb je geen invloed op. Dus het is een voorrecht dat je gezond bent.
En wat kun jij dan die mensen toevoegen?
Ik kan ze bewust laten worden van die feiten. Dat ze ook om kunnen leren gaan met de problemen die ze hebben. En dat is dan weer een thema uit de haptonomie. En daardoor kunnen ze dan weer verder. Maar je moet het wel leren om het te accepteren.
Je bent daar 16 jaar geweest?
Ja.
Je bent al gestopt voordat dat ongeval plaatsvond, toch?
Ja, ik ben gestopt voordat het ongeluk plaatsvond.
Maar zat je dan niet meer op je plek?
Wat was... we hebben in de loop van de jaren hebben we verschillende directeuren gehad. En de laatste directeur, die was 2,07 meter... En die had zijn zelfvertrouwen op grond van zijn lengte en niet op grond van kwaliteit. En wij konden niet door één deur. En hij wilde. Ik had net begonnen met burn-out programma's. Ik had de psychologische kant wilde ik meer op. En hij wilde meer mensen in de beauty farm hebben en goedkopere arrangementen. Ik zeg, Jan, dit gaat hem niet worden. Dit werkt niet, dit lukt je niet. Dus we hebben een plek die is uniek in Nederland. We hebben fantastische collega's. We hebben een hele goede keuken.
Ja.
En dan ga je dat een beetje te grabbel gooien. Dat gaat mij lukken, zei hij. Dan denk ik, ja. Was jij nou maar 10 centimeter korter geweest, dan had je er misschien anders over gedacht. Dus ik zeg, ja, ik ben helaas niet in de gelegenheid om ontslag te nemen. Ik heb 2 kleine kinderen. Maar ik zou het erg op prijs stellen als je mij ontslaat. En hij zei ook meteen van, ja, dat was ik toch al van plan. Ik zal je 1000 gulden meer meegeven voor een opleiding. En je krijgt 3 maand salarissen. Ik zei, nou weet je wat, Jan, hou jij die 1000 gulden maar, want je hebt meer opleiding nodig als ik. Ik zeg, voor de verder rest laten we de advocaat het maar regelen. Het komt wel goed. Ik zeg, zal ik deze week nog uitwerken of zal ik vandaag maar naar huis gaan? En ik hoef ook geen afscheidsfeest.
Zo, dat regel ik duidelijke taal.
Ja.
Ja, precies.
Ja, maar zo moest je het wel hebben.
Ja, hey, maar Frans, ik wil toch langzaam naar die omwenteling. Want uiteindelijk ben je in een hele andere branche terechtgekomen.
Ja.
Je bent een wijncafé begonnen.
Ja.
Maar voordat ik daar verder op inga, die interesse voor wijn, had je die al lang? Waar is die ontstaan? Ergens moet dat begonnen zijn.
Ja,
had
ja.
je dat van thuis uit?
Nee.
Niet van thuis
nee,
uit?
Nee, absoluut niet. En ook niet van mezelf. Zoals ik zei, ik ben een kind van de jaren 50. In de flower power tijd een beetje doorgegroeid. En ik had op mijn 18e had ik een oude Ford Transit, een bus. En had ik een plaat ingemaakt. En onder die plaat paste precies mijn gitaar in de koffer. 2-pits gasbrander en een koffertje. En mijn toenmalige vriendin en nog steeds huidige vrouw en ik, Mariet. Wij gingen regelmatig, met die bus gingen wij Frankrijk in. En wijnboeren bezoeken. En wij vonden wijn allebei niet lekker. Maar we vonden het wel heerlijk om dan samen in die bus te slapen. En samen te koken en een beetje muziek te maken.
Leuk.
En na verloop van tijd begon ik toch onderscheid te proeven in de wijnen. En toen ben ik cursussen gaan doen. Wijnkennis voor beginners stelt helemaal niks voor. Wijnkennis voor gevorderden stelt ook helemaal iets niks voor. Maar gespecialiseerde wijnkennis. En mijn interesse was enorm gewekt daarin. En ik heb dat ook goed afgesloten. Maar eigenlijk weinig meegedaan. Wel wijn ingekocht voor onze kookclub. Maar weinig meegedaan. Totdat ja, de omwenteling kwam na dat tramongeluk. En ik 4 jaar privéchauffeur ben geweest voor Jan Simons. Mm-hmm. En Jan stopte in 2005. En ik had toen een wijncafé gezien in Rotterdam. En dat was het eerste wijncafé van Nederland. En toen dacht ik, een wijncafé. Ik ben nu 55. We hadden Rutte nog niet als premier. Dus ik dacht, met 65 mag ik met pensioen. Dat is ook niet gelukt. En toen zegt Jan ook, Frans, zou je nog een jaar bij me willen blijven? Ik zei, dat vind ik heel erg schattig, Jan. Maar ik ga een wijncafé beginnen. Hij zegt, een wijncafé, wat is dat dan? Ik zei, nou, ik stel me voor een plek waar van rust. Waar de mensen kennis kunnen maken mm-hmm. met verschillende soorten wijn. Ik ga wijnproeverijen organiseren.
Een praatcafé.
Een praatcafé, een echt café.
Ja.
Hij zegt... Mm-hmm. Fantastisch. Als ik je ergens mee kan helpen? Ik zeg, ja, hier kunnen we ergens mee van helpen. Dus we hebben een commanditaire vennootschap opgericht samen. En dat is heel lang in stand gebleven. En dat hebben we altijd met heel veel plezier hebben dat tot nu toe geleid. Zeg maar.
Ja.
Maar wanneer ben je dat wijncafé begonnen?
2006.
Dus inmiddels alweer...
18 jaar.
18 jaar.
Ja.
Eén ding mogen we in jouw verhaal niet vergeten, vind ik zelf.
Ja.
Dat waren de ontmoetingen met Toon Hermans.
Ja.
Nou, dan ga je weer terug naar de Bovenste Molen.
Ja, ja dat was wel heel bijzonder.
Ja, daarom
in
juist.
De Bovenste Molen, omdat het zo'n unieke plek was... kwamen heel veel bekende Nederlanders, bekende mensen. En Toon Hermans was vaste gast met zijn vrouw, met Rietje en zijn 2 zoons. En... Maar ik ben niet iemand die handtekeningen of mensen aanspreekt. Dat moment moet gebeuren. En we hadden elkaar al vaker gezien en ook wel geknikt. Totdat ik hem in het bos tegenkwam. Ik was aan het trainen en ik kwam hem in het bos tegen. En op het moment dat ik mijn interval weer begon... liep ik hem bijna tegen het lijf. En hij zei, goedenavond. En ik zei ook, goedenavond. En ik liep door. Ik dacht... Frek, dit was het moment om kennis te maken. Nou ja, goed, het is te laat. Ik ben doorgerend en de volgende ochtend, ik sta bij de receptie, word ik op de schouder getikt en ik kijk om Toon Hermans. Ik zeg, ja, het was een heel stom moment gisteren in het bos. Ik zeg, voor mijn fatsoen had ik moeten zeggen, dag meneer Hermans. Dat vond ik zo stom klinken. En voor mijn gevoel had ik moeten zeggen, dag Toon. En toen moest hij een beetje glimlachen en die zegt... Je moet zeggen wat je voelt. Ik zei, nou ja, dankjewel, Toon. En de keren dat hij weer moest spelen in Venlo of in Venray... kwam hij ook alleen met zijn chauffeur. En dan kwam hij altijd even fietsen. En op een gegeven moment sprak hij me aan. Zei, Frans, mag ik nog even fietsen? Ik zeg, ja, is goed, Toon, kom maar mee. Dus de fiets werd ingesteld. Ik zeg, wat was dat gisteravond? Je hebt de laatste 5 minuten niet afgemaakt. Nee, niks bijzonders. Ik ben naar mijn vriend, de cardioloog, gegaan in Hilversum. En die zei hartmyofibralgie. En weet je wat het is? Ja, ik weet wat het is. Verder niet. Ik zeg, ik zal je verhaal vertellen. Hoe lang is Rietje nu dood? Hij zegt, 14 maanden. Ik zeg, nou, dan gaan we 8 maanden terug. En ik was op de Dutch Open golf toernooi in de Kennemer Duinen. En ik had die dag een beetje rondgelopen. En in de namiddag, ik loop naar de 18e hole. En ik zie daar aan de rand van de green Rietje zitten in de zon. Ik denk, wat een prachtige symboliek. Rietje op de 18e, de laatste hole, in de zon. Zij, moet ik verder gaan? Ik zeg, dan krijg je weer last van hartritmestoringen. Ze houdt ermee op. Ik zeg, dit is een duidelijk signaal van je lichaam. Scher ermee uit. Ja, nee, maar ik moet nog 2 voorstellingen doen. En dan, nou goed, dat is een keuze. En de dag of 2 dagen daarna moest hij weer spelen. En toen heeft hij het laatste kwartier niet meer afgemaakt. En het laatste concert of laatste optreden heeft hij ook geannuleerd.
Bijzonder.
Dat was ook het laatste moment. Ik heb hem ook niet meer gezien of gesproken. Totdat drie weken later zijn chauffeur nog even naar de bovenste molen kwam met de vriendin. En mij vertelde dat meneer Hermans in de auto nog wel over mij gehad had. En die gezegd had van, ja, hij denkt dat hij toch wel gelijk heeft. Maar ja, ik moet gewoon even dit nog afmaken. Maar ja, goed. Dat zijn keuzes die je maakt. Ja. Ja.
Mooi verhaal.
Ja.
Hey, maar je wijncafé.
Ja.
Inmiddels al heel wat jaren. Hoe zou je je wijncafé kenmerken? Wat is nou typisch Frans Josten? En wat is typisch Frans Josten in het wijncafé? Want je bent er nog altijd. Je bedoel, je had al met pensioen kunnen gaan. Ja. Je AOW krijg je al binnen, maar je gaat door.
Ja, ik ga door. Punt 1 is het een... Ik heb een passie. Een passie voor wijn en een passie voor het overdragen van informatie. Toen ik het wijncafé begon, had ik ook zoiets van... Riesling is een gehate en verguisde druif. Terwijl het de mooiste druif van de wereld is. Dus ik ga me als doel stellen om de Riesling wat populair te maken. En ik moet zeggen, het is gelukt. Mede ook omdat ik in mijn passie, in mijn gedrevenheid, veel wijnboeren ga bezoeken. Ik ga met carnaval, met de vastelovend, altijd 5 dagen dicht. Feest van het bier. En dan ga ik wijnboeren bezoeken om samen de mens achter het product te vinden.
Samen met je vrouw?
Ja. Nee, niet samen met mijn vrouw. Nee? Nee, ik ga altijd alleen. Ja.
Dat heeft een reden.
Ja, enerzijds, mijn vrouw heeft weinig passie voor wijn. Tenminste, voor de informatie van wijn. We drinken graag wijn. Maar zij is dan liever thuis. De kinderen zijn dan ook met de vastelovend hier. En de hond speelt ook een belangrijke rol in haar leven. Ja. Zonder hond gaat ze niet weg. En meestal moeten we vliegen. En ze wil ook geen hond achter in de bagageruim van de vliegtuig hebben. Mm-hmm. Wat ik ook goed begrijp.
Wat ik mooi vind, ik kom natuurlijk wel eens bij jou in het café. En dat je een verbinder bent. Ik zie wel eens mensen daar alleen zitten en dan ga jij erbij zitten. En dan als jij daar zit, komt er weer iemand anders bij. En op een gegeven moment ben jij vertrokken. En dan blijven die andere twee bij elkaar in gesprek. Ja. Dat vond ik altijd wel heel mooi in jouw zaak. Maar ook de wijze waarop jij de wijn aanprijst. Jij gaat altijd op de persoon af van wat zou je willen proeven?
Ja.
Je hebt niet zo behoefte aan dat die etikettenlezers bij jou binnenkomen. Nee. Van heb je een dure wijn, zet maar eens op tafel.
Ja.
Hoe doe je dat?
Kijk, ik heb een wijnkaart gehad. Er stonden 450 wijnen op. En als er dan 4 mensen binnenkomen, wordt er eentje aangewezen als de wijnkenner. En de wijnkenner zoekt dan uiteraard een wijn uit die hij of zij zelf het lekkerste vindt. En de andere 3 moeten het ook maar lekker vinden. Want dat is uitgezocht door de wijnkenner. Dus dat moet lekker zijn. Maar dan zie je die gezichten en dan denk ik van nee, dit gaat niet goed. Wijnkaart eruit, ik ben de wijnkaart. En ik ga vertellen wat en hoe, ik ga vragen. Mm-hmm. En aan de hand van die vragen maak ik dan een smaakanalyse. En ik ga dit maar eens proberen. En als mensen dan binnenkomen en die gaan zitten en die moeten wachten. Ja, dan is dat gewoon zo. En als ze geen tijd hebben om te wachten, dan zitten ze in het verkeerde café. Het is een café, het is een plek van rust. En even later ga ik naar hun toe en krijgen zij dezelfde aandacht.
Ja.
Jouw klandizie, die groeit qua leeftijd met je mee?
Ja. Ja, maar het tegenovergestelde gebeurt ook. Ook steeds meer jongere mensen, die hebben ook de behoefte om gewoon even, voordat ze van start gaan in de stad, om even een flesje wijn te komen drinken. En dan zie je ze ook met de telefoon en doe maar een fles rosé met 3 glazen. En dan even laat, nee, doe maar 4. Doe maar 5. Doe maar 2 flessen met 6 glazen. En zo loopt dat zo heel langzaam, komt de club bij elkaar. En uiteindelijk zijn ze met 8. En dan drinken ze hun wijn en kletsen. Telefoons worden niet gebruikt. En dan gaan ze de stad in.
Prachtig. Heel mooi.
Mooie ontwikkeling.
Heel ja, goed, zeker. Heel goed. Je hebt ook vaak ook wel live muziek in je zaak.
Ja.
Hè? Muziek is niet het hoofddoel, maar dat speelt in jouw leven ook een grote rol.
Ja.
En wat mag ik me daarbij voorstellen? Wat voor muziek komt dan in jouw zaak?
Het is altijd akoestische muziek. Maximaal 3. Een bezetting van maximaal 3 personen. Omdat de ruimte vrij beperkt is. En meestal is het, laten we zeggen, heel vaak is het kampvuurmuziek. Mm-hmm. Muziek uit de jaren 70, 80. Maar we hebben ook, dus vaak is dat Koster en Kaufman, hè, de bekende muzikanten van Decennium. Maar ik heb ook Route du Soleil en andere groepen. Onder andere mensen uit het conservatorium die dan een podium krijgen om ervaring op te doen.
En zelf ben je heel erg tekstgericht.
Ja, ik ben zelf heel erg tekstgericht, ja inderdaad.
Ja, dat blijkt ook wel uit je muziekkeuze, hè? Want daar gaan we nou langzaam heen, want we moeten gaan afronden.
Ja.
Die muziekkeuze is geworden het lied Alter Freund.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Reinhard May,
onze Duitse singer-songwriter. Ik heb hem voor het eerst ontmoet, niet persoonlijk ontmoet, maar gehoord. En ik was voor de eerste keer in mijn leven dat ik het gevoel had, na het concert ga ik hem opwachten. Dat gevoel kende ik helemaal niet.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen, dus 2013...
Oh ja,
63, 64. Ik heb zo'n gevoel nooit gehad. Ik heb met heel veel bekende artiesten gewerkt. Maar dat gevoel kende ik niet. Dus ik stond daar. En na 10 minuten dacht ik, wat ben je aan het doen? Maar ik was zo onder de indruk van zijn teksten en van zijn melodieuze muziek. En dat ik hem ben gaan volgen. En 2 jaar geleden ben ik nog naar zijn afscheidconcert geweest. Hij is inmiddels 82, geloof ik. En in Düsseldorf. En toen zong en speelde hij een nummer Alter Freund. En Alter Freund, ik kende het niet, begint Wein, Wein, Wein. Alter Freund, Wein. In guten und in schlechten Stunden haben wir zwei uns gefunden. Wundersamster aller Arzneien. Ik denk, daar moet ik wat mee doen.
Pas helemaal bij jou, hè?
Pas helemaal
bij jou. Frans, bedankt dat je er was.
Ja, helemaal bedankt.
Graag gedaan.
Bedankt voor je mooie anekdotes en verhalen. En we gaan luisteren.
Als jouw
vriend, Reinhard May.
Wein, wein, wein. Alter Freund, wein. In hellen wie in dunklen Stunden haben wir zwei uns gefunden. Wundersamster Arznei. Wein, wein, wein. Verdammt lange Geschichte mit uns zwei. So manches Mal warst du mein größter Freudenquell, mein Halt, mein Tröster. Wie oft hast du mir